Goedendag, welkom allemaal. Ik hoop dat ik langzaam uw aandacht mag. Welkom in Nieuwsport allemaal. Fijn dat u er bent op deze regenachtige dag. We gaan het vandaag hebben over Provinciale Staten en specifiek de commissaris van de Koning. Wat doet de commissaris van de Koning allemaal? Wat doet hij eigenlijk en is het eigenlijk functioneel? We willen het toch eens eigenlijk weten. Daarom hebben wij ook een commissaris van de Koning uitgenodigd. Meneer Han de Jong. Polman, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Meneer. Ik hou u door elkaar. Meneer Polman. Want u bent commissaris van de Koning in?
In de mooie Delta-provincie Zeeland.
Daar ben ik commissaris van de Koning. En hoe lang doet u dat dan?
Ik ben net herbenoemd. Dat betekent dat ik de 6 jaar op heb zitten. Per 1 maart begint mijn tweede termijn. En ik wilde graag blijven en ik was heel blij dat Provinciale Staten dat ook vond, dat ze mij graag wilden houden. Want het is eigenlijk een heel democratisch proces. Het is een vertrouwenscommissie, Provinciale Staten beveelt je aan bij de kroon, bij die minister, bij de regering. En de regering benoemt je uiteindelijk, maar ik had dat al toen ik burgemeester was. Je wordt aanbevolen door de gemeenteraad, nu door Provinciale Staten. Dus ik voel mij in dit soort bestuurlijke functies heel erg verkozen. Dus ik ben heel blij dat de gekozen volksvertegenwoordigers mij willen houden.
Ja. Nou, dan zijn wij heel erg benieuwd wat u nou eigenlijk de hele dag doet. Want dat gaan we straks aan u vragen. Naast u zit Lemya Arouai, verslaggever, politiek verslaggever van de NRC. Heeft ook eigen columns gehad. U kent er misschien nog van BNR daarvoor. De kritische stem hier in Den Haag, mag ik wel zeggen. Als collega verslaggever van de NOS ben ik zelf. Lemya, heb jij veel te maken met het onderwerp commissaris van de Koning?
Nou, nog niet. Maar ik werk nu 4 maanden voor de politieke redactie van NRC. En er komen natuurlijk Provinciale Statenverkiezingen aan.
Precies.
Dus ik neem aan dat ik de komende tijd wel wat vaker aan de telefoon zal hangen bij Han bijvoorbeeld.
Nou, daar zijn we benieuwd naar. En hopen dat jij je kritische vragen hier kan stellen. Naast jou zou eigenlijk zitten Jan Fransen. Die kan er ieder moment aankomen. Dus die ga ik ook nog niet voorstellen. Dus wacht nog even op hem. Maar we hebben natuurlijk ook alle kennis in huis vandaag. Meneer Van den Berg, professor Van den Berg. U gaat ons vertellen eigenlijk over alle inhoudelijke aspecten die wij moeten weten van een commissaris van de Koning. Kan ik het zo zeggen?
Nou, als ik alles wil doen, dan zit ik hier nog wel even. Ik zal een paar dingen nog uithalen die inmiddels van belang
zijn. Nou, voor ik u het woord ga geven om ons allemaal even inhoudelijk op 1 lijn te leggen, zodat we weten, allemaal dezelfde kennis hebben, zodat we daarna allemaal mee kunnen doen om kritische vragen te stellen. Zodat we allemaal een stukje wijzer naar huis gaan deze middag. Een paar dienstmededeling. Dit komende anderhalf uur wordt ook uitgezonden op Politiek 24. Dus mocht u hele gekke dingen willen doen, in mediabereik terechtkomen, daar is de camera. En ik moet u welkom heten namens ook Nieuwsport, ProDemos, Filmhuis Den Haag en het Montesquieu Instituut. Maar dan wil ik beginnen met het woord geven aan de heer Van den Berg.
Dames en heren, het is natuurlijk een beetje eigenaardig
in de aanloop naar verkiezingen voor Provinciale Staten, uitgerekend over de enige niet gekozen functionaris te spreken. Zij het dat Han Polman daar toch weer zijn eigen interpretatie van weet te vinden, maar het is toch een benoemde functionaris. Ik zal wel proberen het zwaartepunt zo te leggen dat het ook over de relatie gaat tussen commissaris en Provinciale Staten. En voor de gezelligheid, dat zult u straks al merken, hebben we een stelling toegevoegd die niet over de commissaris gaat en niet over de staten, maar over de provincies als zodanig. Maar daar kom ik dadelijk nog wel even op terug. Aanleiding om de commissaris wat meer in beeld te brengen is in wezen de zogenaamde deconstitutionalisering van de benoemingsprocedure van commissarissen en burgemeesters in Nederland. En het eigenaardige daarvan is dat ook omdat de grondwet eigenlijk nogal, je zou bijna zeggen, saaiig burgemeesters en commissarissen op één hoop gooit, samen met gemeenteraad en provinciale staten. Alsof dat allemaal hetzelfde is, alleen één in de provincie en de ander in de gemeente. Denk ik dat het goed is om die commissaris, en overigens ook gewoon de provincie, eens een keer even apart te zetten. Omdat provincies echt iets anders zijn dan gemeenten. En omdat de commissaris van de Koning echt een ander ambtsdrager is dan de burgemeester. En hij is dus niet de burgemeester van de provincie. Het is een beetje raar dat een aantal jaren geleden de Raad voor het Openbaar Bestuur, waar de heer Polman toen geloof ik nog geen deel van uitmaakte, een rapport heeft uitgebracht over de commissaris en dan over zijn rijkstaken onder de titel burgemeester van de provincie, met een vraagteken. Niet wetend dat, ik zeg in termen van communicatie, dat niemand dat vraagteken ziet. Dus ja, dan versterk je als het ware het vooroordeel, terwijl dat nou precies weer niet de bedoeling was. Dus we moeten het wel over de verschillen hebben. En het belangrijkste verschil is dat de commissaris een dubbelfunctie heeft. Hij oefent in de eerste plaats natuurlijk een provinciaal ambt uit als voorzitter met stemrecht van gedeputeerde staten en als voorzitter zonder stemrecht nog steeds van provinciale staten. En in die zin is hij voor al wat hij doet, of zij, maar dat is maar een hele enkeling, ook historisch, het lijkt echt helemaal nergens op als je er goed naar kijkt, verantwoording verschuldigd aan provinciale staten voor wat hij persoonlijk doet, maar ook wat hij doet als deel van het college. In die zin kan je zeggen, is er een juridische overeenkomst met de functie van burgemeester. Maar dan nog, een commissaris is veel minder rechtstreeks de bestuurder ook van desnoods individuele burgers dan de burgemeester dat is. Hij verbiedt geen voetbalwedstrijden. Hij stuurt nergens de ME op af. Hij gaat ook nergens bij de familie bij het 60-jarig huwelijk op bezoek. De burgemeester zit veel meer in de samenleving dan een commissaris die op, je mag zeggen, gepaste afstand blijft in een aantal opzichten. Zoals het provinciaal bestuur natuurlijk toch in veel opzichten een bestuur is van bestuurders. Andere bestuurders hebben meer met de provincie te maken en met wat hij doet en met wat hij wil dan burgers. De meeste van u zijn niet oud genoeg om nog te hebben meegemaakt dat je een paspoort bij het provinciehuis moest gaan halen. Dat heeft ooit zo bestaan. Ik moet je voorstellen dat je in Mook woont en naar Maastricht moet om aan je pas te komen. Ik woonde in Maastricht, dat was handig. Maar daarnaast heeft de commissaris, daar wil ik iets langer bij stilstaan, ook een zogenaamd rijksambt. Je kunt overigens nog twisten of hij in dat opzicht dan ook rijksambtenaar is. Ik verdedig de stelling uiteindelijk dat hij dat wel is, maar anderen ontkennen dat met grote heftigheid, vooral commissarissen zelf. Maar hij staat natuurlijk wel onder het gezag van de regering, rechtstreeks. Zoals SG's en directeur-generaal dat grotendeels ook doen. En hij is dus ook daarvoor verantwoording schuldig aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het is een beetje het laatste restant, ik kan er jammer genoeg niet lang bij stilstaan, van wat ooit zijn hoofdfunctie was. Uitvoeren van 's konings bevelen in de provincie. Tot en met het bevel over de onderdelen van de krijgsmacht die in die provincie gestationeerd waren. Als u daar meer van wil weten, ik heb nog niet zo lang geleden een essay geschreven op verzoek van de commissarissen over dat ambt. En bij het Montesquieu Instituut kunt u waarschijnlijk nog wel een enkel exemplaar krijgen. En ik maak ook maar melding van een boek dat in maart uitkomt over provinciaal bestuur, provinciale politiek, dat overigens dan ook aan alle statenleden zal worden uitgereikt. Daar zit een hoofdstuk in, ook met geschiedenis en al, over de commissaris. Geleidelijk aan is de rol van commissaris die van een echt toen ook nog overal gouverneur hetend rijksfunctionaris erin geworden van in hoofdzaak provinciaal ambtsdrager. Maar die dubbelrol is er nog steeds. En hij, voor een deel is hij dus niet verantwoording verschuldigd aan de provincie en de provinciale staten, maar wel aan de minister en omgekeerd. Daartoe bestaat al sinds 1814, maar is intussen wel een paar keer drastisch gewijzigd, een ambtsinstructie. Voor de juristen onder u, dat is een koninklijk besluit of algemene maatregel van bestuur, waarin staat wat de rijkstaken zijn van de commissaris. Dat zijn er een stuk of 5, maar je kunt ze al naar gelang hier ze verdeeld. Het gaat over coördinatie van alle rijksfunctionarissen in de provincie. Het gaat over het toezicht in het kader van de veiligheidsregio. Hij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de regering. En daar zit heel veel ruimte voor zelfstandig optreden. Hij coördineert het uitdelen van koninklijke onderscheidingen in zijn provincie. Dat is niet zijn allerbelangrijkste taak, zoals je zult begrijpen. Hij bezoekt periodiek gemeenten, doet hij nog steeds. Vroeger was dat echt een soort inspectiebezoek. Of die dames en heren, of vooral heren, want dames deden nog niet mee, in de gemeente zich wel gedroegen en of ze wel netjes bestuurden. Daar zijn ook wel verslagen van overgebleven. Die zijn echt buitengewoon vermakelijk om te lezen. Dus als u ze tegenkomt, vooral inkijken. En tenslotte zijn regisseursrol bij benoeming en ontslag en herbenoeming van burgemeesters. Dat is eigenlijk een van de functies die ook wel rechtvaardigt, omdat het typisch, wat je zou kunnen noemen, personeelsbeleid is, dat je dat niet verantwoordt aan een vergadering als die van Provinciale Staten. Nogmaals, die rijkstaken verricht de commissaris met verantwoordingsplicht aan de minister. En de laatste ambtsinstructie die daarover gaat is van 1994, maar is inmiddels ook weer veranderd. Daar zat overigens iets heel geks. De procedure begeleiden van een burgemeestersbenoeming of het ontslag staat dus al sinds jaar en dag in die ambtsinstructie. Het enige wat gek genoeg niet in de ambtsinstructie stond en dus kennelijk een provinciale taak was, was het benoemen van waarnemend burgemeesters. Dat hadden ze vergeten in de ambtsinstructie te zetten. Alleen niemand wist het en niemand hield het in de gaten, want die dachten, burgemeesters, dat is van de commissaris, daar hebben wij niks mee te maken. Totdat een paar slimmerikken in Zuid-Holland, omdat Jan Fransen, helaas, is er nog niet, daar nogal actief in was, in de gaten kregen dat ze daar wel degelijk zeggenschap over hadden. En toen is eilings besloten dat ook de waarnemingen in de ambtsinstructie moesten worden ondergebracht. En intussen is ook dat deel van de rijkstaak geworden. alleen het eigenaardige is, de commissaris heeft dus een aantal van die rijkstaken, die zitten in die ambtsinstructie, maar hij heeft ook een aantal uitvoerende taken, gewoon in het kader van algemene wetgeving. Rob heeft ooit uitgerekend dat dat er 40 zijn. Nou, stellen ze niet allemaal evenveel voor, maar ze zijn er wel. En dat gebeurt onder normale wettelijke omstandigheden, dus in medebewind. En daarvoor is de commissaris verantwoording verschuldigd aan provinciale staten. En voor een deel overlappen die taken elkaar ook wel. Dus je krijgt een beetje een ingewikkeld geheel van wettelijke bevoegdheden, waarbij het een wel verantwoording meebrengt en het ander niet. Wat u ook eigenlijk zou moeten weten is dat de ontwikkeling jarenlang gegaan is in de richting van een steeds zwaarder nadruk op die provinciale functie en dus de provinciale verantwoording. Je ziet dat ook wel terug in uitlatingen van commissarissen, eigenlijk nog tot aan het eind van de 20e eeuw. Van, ach ja, rijkstaken, ja, die hadden we ook nog. Maar we zijn toch eigenlijk een provinciaal ambtsdraag. En nu zie je langzaam die rijkstaken weer belangrijker worden. Zowel in het oog van de minister als in het oog van die commissarissen zelf. Omdat er op een gegeven moment taken blijken te zijn waarvoor de minister denkt, daar kan ik beter commissarissen inschakelen, want ik kan het niet allemaal zelf. Dat is gewoon bijvoorbeeld gebleken in 2015 en 2016 met de opvang van grote groepen vluchtelingen die onder andere ook naar Nederland kwamen. En die in gemeenten moesten worden ondergebracht, dat wel. Maar waar de commissarissen eigenlijk het verzoek kregen daar als rijksheer, zoals dat dan zo fraai genoemd wordt, de leiding in te nemen. Dat is op zichzelf eigenlijk heel goed verlopen. Daar is ook achteraf in rapportages van gezegd, commissarissen hebben daar echt heel goed werk gedaan. Het interessante is alleen dat af en toe burgemeesters beleefd vroegen met welk mandaat ze dat eigenlijk deden. Want ja, het staat echt niet goed of niet erg omschreven. En je vraagt je dus af, heb je daar ook wel eigenlijk zo'n afzonderlijke ambtsinstructie bij nodig? Kan dat niet gewoon ondergebracht worden, zoals de Raad van het Openbaar Bestuur eigenlijk ook al gezegd heeft, in, laat ik zeggen, de gewone wetgeving? Bijvoorbeeld in de provinciewet staat de kern van die ambtsinstructie al. Nou, werk hem dan uit. Want daar zit wel een beetje een lelijk toontje aan. Door dat zo apart te houden en het niet zoals allerlei andere uitvoerende taken in de provinciewet zelf onder te brengen, wordt de verleiding natuurlijk ook wel groot om via die ambtsinstructie als het ware de ruimte voor beleid dat niet verantwoord hoeft te worden aan provinciale staten stiekem uit te breiden. Nou, stiekem uit te breiden. En ik denk eerlijk gezegd dat dat zo min mogelijk zou moeten. Dat zoveel mogelijk ook een commissaris, net als een burgemeester en net als ieder ander, geacht wordt verantwoording af te leggen aan de vergadering van provinciale staten. En in ieder geval zou je met die regeling zo zuinig mogelijk moeten zijn en dingen zo min mogelijk buiten verantwoording aan de staten moeten regelen. Er blijft een aantal rijkstaken over, dat zal voor de time being ook echt nog wel een tijd het geval zijn. En dat maakt ook dat de commissaris anders dan een burgemeester het beetje van zijn intermediaire en zijn bemiddelende positie moet hebben. En eerlijk gezegd zou dat een reden kunnen zijn om te zeggen, niet als met een burgemeester die zo direct met zijn burgers te maken heeft, daar kun je van zeggen waarom geen verkiezing. Dat is een hele reële vraag, lijkt me. Bij de commissaris denk ik dat de functie zo anders is en zo bemiddelend en eigenlijk ook onafhankelijk, dat je hem beter ook in de toekomst kan laten benoemen door de regering. Zij het, dat je het wel zo moet doen dat de provinciale staten niet een functionaris opgedrongen krijgen die ze niet willen. Dat zijn ook de twee stellingen. Aan de ene kant regel zoveel mogelijk gewoon via de provinciewet en niet met zo'n rare afzonderlijke ambtsinstructie. En het andere is benoemen in dit geval verdient de voorkeur.
Nou, dank u wel voor uw uitleg. Voordat we verder ingaan op de stellingen, heb ik toch een vraagje aan de heer Polman. Dan hebben we allemaal verhalen gehoord over hoe het eigenlijk werkt. Onder andere bijvoorbeeld gehoord dat de burgemeester meer gevoel heeft bij de gemeenschap of meer vermengeld is met de gemeenschap. Ik heb u opgezocht, heel veel foto's van u gezien. U bent ook wel redelijk actief in de provincie Zeeland. Voelt u dat die taak wat meer bij de burgemeester eigenlijk ligt dan bij u?
De neiging is groot, ook van de wetgever overigens, om commissarissen over één kam te scheren. Er zijn grote verschillen. De ene provincie is de andere niet. We hebben de 12, zoals u weet. En hoe klein ons land ook is, er zijn toch grote verschillen in karakter, in inhoudelijke opgaven, vraagstukken die overal spelen. En dat betekent dat ook de functie van de provincie en daarmee ook de provincie van de commissaris eigenlijk mee vibreert met de behoefte die er in de verschillende regio's, de verschillende provincies is. Nou ben ik commissaris van de Koning in Zeeland en zie ik dat Zeeland, net zoals Friesland en misschien ook Drenthe, Limburg, in veel opzichten een regioprovincie is waar betrokkenheid van de provincie veel groter is. Ook omdat er een aantal taken zijn die niet vanzelfsprekend door grote centrumgemeenten kunnen worden opgepakt. Dus hier in Zuid-Holland, met Rotterdam en Den Haag, heeft de provincie een andere rol. Omdat je ziet dat grote steden ook die regionale vraagstukken met de buurgemeenten als vanzelf oppakken. Dat is in veel delen van Nederland niet het geval, in Zeeland ook niet. Dus ik voel me echt ook wel een regiocommissaris. Waarbij we soms ook taken wordt gevraagd om dingen op ons te nemen op het terrein van bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg, wat niet formeel in de provinciewet of in welke andere wet ook
kunt
staat.
Kunt u een voorbeeld noemen van zo'n project?
Nou, bijvoorbeeld de bereikbaarheid van ziekenhuizen en de eerste lijn zorg, huisartsen en de aansluiting bij specialistische zorg. Daar gaan gemeenten niet over direct, behalve de gemeente wel via de wet maatschappelijke ondersteuning natuurlijk, huishoudelijke zorg, steeds meer zorgtaken, ook bij gemeenten. De provincie gaat daar niet over. Ziekenhuizen, dat is natuurlijk ook een marktmechanisme. Maar je ziet in de regio dat er een vraag is naar bereikbare zorg. En er behoefte ook is om vraag en aanbod in die zorgmarkt met elkaar beter te verbinden.
Dus u praat dan met al die partijen?
En dan nodigen wij die partijen uit en dat doe ik samen met gedeputeerden. Hè, dat zijn de wethouders van de provincie, als ik dat zo kort mag zeggen. En dan zie je dat die provincie daar nadrukkelijk een rol heeft, omdat die ook wordt gevraagd. Dat geldt ook voor een aantal onderwijsvraagstukken. Dus dat betekent dat de rol van de commissaris in de ene provincie wat nadrukkelijker is op een aantal thema's. En daarmee ook de provincie meer gezicht krijgt. En ja, vanzelfsprekend daarmee ook de commissaris als voorzitter van zowel het dagelijks bestuur, gedeputeerde staten, als provinciale staten. En daar komt nog bij, dat heeft de heer Van den Berg treffend gezegd, dat onze bevoegdheden als rijksorgaan, dat die steeds meer ook worden gebruikt, ook door het kabinet, van hier zijn vraagstukken, hoe vliegen we die aan, hoe lossen we die op? Vluchtelingenbeleid was daar een voorbeeld van, niet om taken en bevoegdheden van anderen over te nemen, maar om te kijken hoe kom je tot verbinding, tot afstemming. En ik zie dat, dat daar wel een opgave ligt, ook voor de toekomstige vraagstukken. Als we het hebben over klimaat en energie, veel gemeenten kunnen dat niet alleen. Er zal toch worden gevraagd aan de provincies.
Naar sleutel.
Organiseer een tafel. Ja. Soms drink je alleen een kop koffie om te verbinden. Soms vragen partijen van neem even iets meer regie, anders wij komen er samen niet uit. En ik ben wel blij met die flexibele mogelijkheid die de wetgever nu biedt, of het nou een ambtsinstructie is of in de provinciewet, dat je gebiedsgericht kunt kijken waar is hier behoefte aan en welke rol pakken we hier als commissaris op. Met z'n 12 hebben we het daar regelmatig over. Ja, sommige dingen zijn vergelijkbaar, burgemeestersbenoemingen, maar er zijn gelukkig ook, de wetgever biedt ons ook mogelijkheden om gebiedsgericht invulling te geven, zoals het gebied en soms ook de regering van ons vraagt.
Ja, Demia, je had een vraag.
Ja, en hoe zit het dan, want dit is een soort van intermediaire rol tussen meer bestuurslagen. Hoe zit het met burgers? Want als je kijkt naar een burgemeester, die staat wat dichter op zijn burgers, hè? Dat merk je ook. Je loopt op straat, mensen herkennen hem. Ik kan me voorstellen dat dat voor een commissaris toch anders is.
Ja, dat is anders. Ik ben burgemeester geweest in 2 gemeenten. Eerst in Noordwijkerhout in Zuid-Holland en toen 8 jaar in Bergen-op-Zoom in Brabant. Het is voor een deel anders. Nou moet ik zeggen dat in Zeeland, in mijn provincie, inmiddels wel heel veel mensen weten van dag commissaris, hè, als je op straat woont of loopt. Dus de herkenbaarheid van mij als commissaris is groter dan misschien bij andere commissarissen van wat grotere provincies. Maar dat heeft ook met de schaal en ook weer met je taakinvulling te maken. Dat je je soms ook bemoeit met dingen die burgers ook direct merken. Je loopt nooit burgemeesters voor de voeten, want je ondersteunt juist gemeenten en burgemeesters.
Zien dat, die burgemeesters dat ook altijd zo? Of,
ze zeggen van wel.
Zijn er burgemeesters
zou
in
ze
de zaal
rechtstreeks moeten vragen. Maar er zijn natuurlijk soms onderwerpen waarvan je ook als commissaris ziet dat de burgemeester soms een tandje bij moet zetten. Dan heb je gesprekken daarover, individueel en gezamenlijk. Ik ga 1 keer per jaar met de burgemeesters ook de hei op om een aantal thema's te bespreken. Als het gaat om integriteit, ondermijning is natuurlijk een zeer relevant thema. Maar ook hoe geef je je ambt invulling. Ik zie me daarmee als commissaris niet alleen betrokken bij de benoeming van burgemeesters, om benoembare kandidaten ook voor te dragen aan de gemeenteraad. Maar ook soms als coach, soms als terzijde staan. En soms ook met elkaar is van gedachten te wisselen van wat is nou slim, wie pakt nou even welke rol. En dat is denk ik een hele belangrijke functie die wij hebben. Om samen met de burgemeesters te kijken wat is een slimme rolverdeling in het licht van de opgave die voor ons ligt.
Toch speelt dan in sommige onderwerpen, belangrijke onderwerpen, zorg, onderwijs, een sleutelrol eigenlijk, als ik het hoor. Maar een sleutelrol in het overleg. Maar we kunnen niet op u stemmen, of de inwoners kunnen niet op u stemmen.
Nee, gelukkig 20 maart kan iedereen van 18 jaar en ouder stemmen op de politieke partijen voor de verkiezing van provinciale staten. Dat is wezenlijk en dan zie je dat ook in de opkomst, ik hoop dat die dit jaar ook weer fors hoger is dan 50% in Zeeland, dat in sommige provincies waar de provincie ook een manifestere rol heeft, dat de opkomst daar ook hoger is dan andere provincies. Het is van wezenlijke betekenis te stemmen. Ik merk dat wij in de Provinciaal Zeeuwse Krant elke week met allerlei artikelen staan van wat wij als provincie doen. Dus mensen zien ook in Omroep Zeeland, de best bekeken regionale zender van Nederland. Die volgen gewoon wat die provincie doet en laat. Dus daar ben ik natuurlijk misschien ook wel een beetje uitverkoren mee, gezien het karakter van onze provincie. Dat is lang niet in alle provincies het geval. Maar de commissarissen, want dat is waar u naar vroeg. Ik zei net al bij mijn introductie, ik voel mij uitverkozen door provinciale staten. Dat is het direct gekozen orgaan. Die hebben een aantal kandidaten als benoembare commissarissen voorgedragen gekregen. In ons geval door de minister van Binnenlandse Zaken. Die hebben daar intensieve gesprekken mee gehad. Met mij heeft de vertrouwenscommissie twee keer bijna anderhalf uur gesproken. Over mijn competenties, over mijn ervaring, over hoe ik dingen zou aanpakken, over dingen die ze van me weten, daarop doorgevraagd. En vervolgens komen ze tot een voordracht aan de regering, aan de kroon. En ik moet zeggen, het is toch de laatste jaren zo het geval, zowel bij burgemeesters als bij commissarissen, dat degene die ze voordragen, die wordt het. Ik zal niet onbeleefd zeggen, het Rijk is een stempelmachine geworden, maar in praktijk is het wel zo dat door die hele zorgvuldige voorbereiding en die betrokkenheid van het direct gekozen orgaan, dat we ons wel uitverkozen mogen voelen.
En waarom bent u uitverkozen, denkt u?
Dat zou u aan de Provinciale Staten moeten vragen. Maar je ziet wel een trend, en ik had het daar net met een van u over, dat men kijkt, past iemand bij de opgave die wij voor onze provincie hebben de komende jaren. In het verleden was het zo, werden commissarissen vaak ook geparachuteerd door Den Haag. Welke politieke partij was aan de beurt? Ik ben al jaren lid van D66, maar Zeeland is niet bepaald een D66-provincie. Ik ben eerder ondanks dan dankzij mijn lidmaatschap uitverkozen. Dus ze kijken naar wat is je ervaring, wat is je bestuurlijke ervaring, je maatschappelijke ervaring. En dan moet er natuurlijk altijd een klik zijn dat je met de mensen door een deur kunt.
Ja. Lemia, is dat nog van deze tijd?
Dat vind ik een hele goede vraag. Aan de ene kant kan je zeggen, het is redelijk modern, want ze lossen het zelf op. Je bent juist af van dat hele denken over kartelvorming en dat de baantjes worden uitgedeeld. Aan de andere kant, maar daar komen we straks nog wel eventjes op, denk ik, blijft wel een beetje de vraag hangen van wat gebeurt er nou eigenlijk als je die lager tussenuit zou halen? Dondert het dan helemaal in elkaar, het hele bestuur, of functioneert het eigenlijk prima?
Ja, natuurlijk.
Ja, ik denk dat als je de provincie Zeeland, laat ik me daar even toe beperken, zou opheffen. Dan wordt
niet de hele provincie. Hè? Het gaat eigenlijk
om uw functie.
De commissaris.
Nee, dat mag. Maar het gaat eigenlijk de commissaris weg. Om de commissaris. Ja, het eerste wat ze de volgende dag doen is een commissaris kiezen of benoemen. Want ik denk dat in het provinciebestuur men wel ziet dat het handig is om een voorzitter te hebben die niet alleen boven die politieke partijen kan staan en de vergadering tot een goed eind kan brengen. De ordehandhaving in vergaderingen, dat is altijd prettig om iemand te hebben. Dus dat wordt zeer gewaardeerd. En twee, dat ook wel gewaardeerd wordt, dat het handig is om iemand te hebben die ook een soort linking pin tussen Den Haag hier kan spelen en de provincie. En die ook een vooruitgeschoven post af en toe kan zijn, zowel van de provincie in Den Haag als van Den Haag in de provincie. Dus die verbindende rol niet alleen binnen de provincie, maar ook met de overheden buiten de provincie. Ik denk dat men snel op zoek zou gaan naar een commissaris. En of die dan gekozen zou worden, of dat ze zeggen van laat iemand maar een selectie doen van benoembare kandidaten. Ja, daar kun je een lange discussie over hebben.
U bent D66'er, dus ik kan wel een beetje raden wat u zou willen.
Nou, mijn persoonlijke opvatting en daar ben ik het zeer mee eens, dat je dan niet alleen moet hebben over wat is de aanstellingswijze? Is die gekozen of is die benoemd? Dan moet je even naar het hele stelsel kijken van checks en balances. Mm-hmm. Ik, Dat vind ik ook over de gekozen burgemeester. Prima om hem rechtstreeks te kiezen. Maar dan moet je ook even heel goed kijken wat daar dan de gevolgen van zijn. En eigenlijk moet je daarmee beginnen. In de verhouding tussen een gemeenteraad, een direct gekozen gemeenteraad en een gekozen burgemeester. Ik heb in een aantal landen van Europa prima direct gekozen burgemeesters zien functioneren. Dus ik denk dat het kan. Maar je moet het niet geïsoleerd, die burgemeester, verkiezen. Je moet dat inbedden in je opvatting hoe die checks en balances in een gemeente dan plaatsvinden. En voor een commissaris, zolang de commissaris ook rijksorgaan is en een rol heeft bij het voordragen van benoembare burgemeesters, denk ik dat het dat er zoveel rijkstaken zijn, dat het op dit moment niet verstandig zou zijn om de commissaris in zijn huidige bevoegdheden direct te kiezen. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat, ja, als een regio als Zeeland zich verder ontwikkelt en we hebben 13 gemeenten en we komen tot andere taak- en bevoegdhedenverdeling binnen zo'n regioprovincie, dat je dan ook zegt, laten we eens kijken, hebben we nog 13 gemeenten nodig, hebben we nog 1 provincie nodig? Als dat een nieuw regiobestuur zou worden, ja, dan zou je kunnen voorstellen dat je ook nog eens even opnieuw kijkt hoe de functionarissen van die regio worden
gekozen. Om ze even een beeld te geven, als u zo'n besluit neemt, hè, over ziekenhuizen of over onderwijs, met hoeveel mensen zit u dan aan een tafel?
Nou, dit zijn thema's die je samen met gedeputeerde staten doet. Ja. Dus er is een gedeputeerde. We hebben ook een gedeputeerde kennis en onderwijs en een gedeputeerde zorg. En die heeft verantwoording af te leggen aan provinciale staten. En tegelijkertijd, als er thema's zijn waarvan je zegt, ja, hier is het handig dat ik als commissaris, ook als rijksorgaan, die minister adviseer, gevraagd of ongevraagd, ja, dan heb ik aan de ene kant, zo geef ik daar invulling aan, geef ik verantwoording, leg ik verantwoording af aan provinciale staten, maar ik leg ook verantwoording af aan die minister over wat ik doe.
Ja.
En dat geldt, natuurlijk leg je voor een aantal rijkstaken, als het gaat bijvoorbeeld over de opvang van vluchtelingen, waar wij zijn gevraagd, hebben we ook aangeboden aan het kabinet, jullie komen er niet uit. Geef ons een rol om in onze provincies te kijken hoe we dit oplossen. Nou, die rol hebben we gepakt, dat is gelukt. En daar had provinciale staten natuurlijk ook vragen over mijn rol. En ik heb dat zo invulling gegeven dat ik provinciale staten heb geïnformeerd. Mm-hmm. Ik heb gezegd, ik informeer u en dat doe ik omdat ik waardeer dat u betrokken bent bij dit thema. Maar u gaat er niet over.
Ja.
Want wat ik doe en laat hierover heb ik verantwoording af te leggen aan het kabinet, aan de minister.
Ja.
Nou, zo probeer je natuurlijk aan de ene kant ook democratisch te informeren in dit geval. En hou je natuurlijk ook rekening met de democratische opvattingen. Maar als het puntje bij paaltje komt, leg je verantwoording af en doe je dingen als rijksorgaan.
Ja. Meneer Van den Berg, ziet u ook dat de verschillende commissaris van de koningen hun taken anders uitvoeren of meer doen of minder doen,
ja,
omdat dat past binnen de provincie?
Ja. Nee, er zijn ook, als het over de commissaris gaat, tussen provincies hele grote verschillen. Ik denk dat Polman heel goed aangeeft dat het in Zeeland, wat natuurlijk toch een regio met een hele eigen geschiedenis en eigen bestaan heeft, dat het daar totaal anders toe gaat. Ook anders dan in Limburg, bijvoorbeeld. En daar spelen ook allerlei gevoeligheden een rol bij. Ik weet dat het destijds wel even slikken was, toen voor het eerst in de politieke geschiedenis van Nederland de commissaris van de koningin toen nog in Limburg een Maastrichtenaar werd. Dat is iets wat in Limburg echt een apart probleem vormt. Omdat tot dan toe eigenlijk liever geen Limburgers. Het moest op afstand blijven. Zeker in wat autoritaire periodes dan tegenwoordig. Dus het werd bijna altijd een Brabander. Want je moest er wel een beetje...
dicht bij huis. Ja.
Die zag de geen moest niet al te vreemd klinken. En als het een Limburger was, dan moest hij ergens van het Limburgse landelijke gebied komen in het midden. Maar nu werd het een Maastrichtenaar. En dat blijft voor Theo Bovens blijft dat wel een lastige complicatie. Want hij moet erg zijn best doen om aan mensen in Gennep, Venray, Venlo te laten blijken dat hij toch echt het over heel Limburg heeft. Want Limburgers denken, in Maastrichtenaar heeft het alleen maar over Maastricht. Wat heel vaak inderdaad het geval is. Maar vandaar. Nee, maar dat is één klein aspect. Maar commissaris in de, hier in een van de Randstad-provincies echt totaal iets anders. Ook het provinciaal bestuur doet andere dingen dan in de regio's daar buiten. Ik bedoel, Jan Frans is zeer wel in staat om die onderscheidingen ook te laten zien.
Meneer Frans, denkt, waar ben ik nu in beland in één keer? Meneer Fransen, welkom. Dank fijn dat u er nog bent. We hebben al een korte introductie gehad van de heer Van den Berg. En we hebben het er net over eigenlijk dat...
Ik kom uit de provincie.
Ja. Nou.
Dan kom je dus te laat. Hè?
Ja. Nou, in Zuid-Holland stond het vast. Ja. Niet in de provincie.
In Zuid-Holland stond het vast. Want ja. U bent ook enige tijd commissaris van de Koning geweest.
Mag u wel zeggen, ja.
En burgemeester van de mooie stad Zwolle. Ja. Weet ik toevallig. We hebben het erover dat de verschillen tussen het invullen van een taak als commissaris van de Koning kunnen verschillen per provincie eigenlijk.
Ja, ik hoorde dat net zeggen, maar ik heb meer het gevoel dat er verschil is tussen provincies dan dat er een wezenlijk verschil is tussen de taken van een commissaris in Zuid-Holland of in Zeeland. Er kan verschil zitten in de manier waarop je je provinciale rol invult. Maar de rijkstaken blijven dezelfde. En die maken toch een substantieel deel uit van het takenpakket van de commissaris. Toen ik in Zuid-Holland kwam, had ik 95 gemeenten. En dat betekent dus dat je met 95, tenminste met 95 burgemeesters te maken hebt. En als het goed is ook nog met colleges, raden en gemeenten. Dan is die rijkstaak zeer goed gevuld. Dat is natuurlijk anders dan dat je commissaris in Flevoland bent, waar je maar 6 gemeenten hebt. Mm-hmm. Maar ja, dat zegt ook natuurlijk iets over het bestaan van de provincie Flevoland as such. He? Dat zijn ook maar 6 gemeenten.
Ik vraag me af hoe de commissaris in Flevoland erover denkt.
Anders.
Want hoe heeft u destijds die taak vervuld? Want u bent ook burgemeester geweest. We hebben het al even gehad over de verschillen tussen hoe een burgemeester opereert en in een stad.
De burgemeester functioneert anders. En oud-collega Polman zal dat ook kunnen beamen, want die is in mijn tijd in Zuid-Holland burgemeester daar geworden en doorgegroeid. Een burgemeester staat toch veel dichter bij de bevolking. En wil je die rol als burgemeester goed kunnen vervullen, dan moet je ook heel dicht bij je mensen staan. Ik weet nog, toen ik de Kamer uitging en naar Zwolle ging, had ik een appartement op Scheveningen als overblijfplek in mijn tijd als Kamerlid. En ik dacht, nou, dat hou ik even aan, want dan kan ik in de weekenden nog eens even ertussenuit. Nou, de burgemeester is 7 dagen in de week in touw. En je moet echt plannen dat je weg kan. Een commissaris staat meer op afstand. Het is ook de bedoeling dat een commissaris meer met een helikopterview kan kijken. Dus nee, dat zijn echt 2 totaal verschillende functies. Ja.
Wat moet eigenlijk want u vertelt net al, een Maastrichtenaar die in Limburg commissaris van de Koning wordt, lichtgevoelig. Maar wat moet de connectie zijn van een commissaris van de Koning met de provincie? Of hoeft die er helemaal niet te zijn?
Dat is iets leuks. Dat is een taalkundige fout die vaak wordt gemaakt. Dan zeggen ze de commissaris van Zuid-Holland. Nee. Ik ken de historische anomalie, dus daar gaat het niet over. Maar je bent commissaris van de Koning. In de provincie. Je bent geen deel van die provincie. Je moet je er wel zeer goed in verdiepen en het eigen maken om de rol te kunnen spelen. Maar de essentie van de functie is dat je ook afstand kunt houden tot het politieke gebeuren in die provincie. En ik vind dus eigenlijk die benaming commissaris van in heel passend. Mm-hmm. Ik weet dat er onder oud-commissarissen van de Koningin, onder mijn partijgenoten, zelfs een opvatting heerste dat het ondenkbaar was dat je als commissaris van de ene naar de andere provincie zou kunnen gaan. Terwijl een ander dat juist in de definitie van die bepaling goed vond passen, dat goed moet kunnen. Omdat je toch, ja, je oude benaming die toch aan het Rijk vastzit, ja, die speelt een rol. En ik denk in de toekomst een nog wel belangrijkere rol zelfs.
Lemia vroeg net al even aan de heer Polman. Wat zou er gebeuren als we uw functie nou in één keer verwijderen? We hebben dezelfde vraag.
Nou, er zijn een paar dingen die gebeuren moeten en die dan niet gebeuren. Of het in essentie zo zal doorloopt, maar burgemeestersbenoemingen die lopen dan moeizamer of spaak, want er is geen commissaris die in eerste instantie het werk doet. Kijk, dat heeft misschien heeft dat wel te maken met de manier waarop ik tegen het ambt aankijk, want ik kende de opvattingen van Joop en zijn stelling. Ik kom net uit Gelderland en ik heb op verzoek van de nieuwe commissaris kritisch naar de provincie gekeken in een speech die ik daar moest houden. Dat was een beetje bijzonder in een feestelijke stemming toch een niet zo erg optimistisch verhaal te houden. Nederland heeft aan de ene kant macht afgestaan aan Brussel. Dat is onvermijdelijk. Daar hebben we bewust voor gekozen. Den Haag heeft in de opbouw van de verzorgingsstaat een enorme hoeveelheid taken op zijn bord gekregen. En we zien enerzijds dat er naar ZBO's heel veel taken worden afgezonderd. Op een wijze die uit een democratisch legitimerend oogpunt wraakwaardig is. En er is heel veel gedecentraliseerd. En ik herinner mij in 2006 belde minister Ter Horst toen op Binnenlandse Zaken mee op of ik wilde langskomen om een bestuursakkoord te tekenen. Toen zei ik, wat staat er dan in? Toen zei ze, nou, dat jullie 265 miljoen of iets in die trant moesten bezuinigen. Nou, daar hoef ik niet voor langs te komen, want dat hebben jullie eenzijdig besloten. En een bestuursakkoord is toch een tweezijdige, ja, of tweezijdige wilsovereenstemming berustende uitspraak. En toen zei ik, als je een handtekening wil, dan voor wat hoort wat. En zo is de commissie Lodders aan het werk gegaan. En die commissie Lodders heeft toen gezegd, het sociale domein dat moet naar de gemeente. En dat was in provincies in de periferie waarin heel veel culturele uitingen en daaraan gerelateerde zaken heel belangrijk gevonden om dat eigen profiel vorm te geven. Daar moesten ze dus afscheid van nemen. En het ruimtelijk economisch domein werd het terrein van de provincie. Ik weet nog dat ik als IPO-voorzitter zei, vrienden, dat kan zelfs de grootste provincie niet alleen. Dat moeten we samen doen. En ik had met de toenmalige directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving daar ook afspraken over gemaakt hoe we dat zouden kunnen opzetten om die kennis en die sturingfunctie goed waar te kunnen. Nee, zei de provincie, doe allemaal zelf. Doe alleen. Kijkt u nou eens naar de ontwikkeling van de omgevingswet, waarin alles wat ook in het ruimtelijk domein aanwezig is, is vertegenwoordigd in één wet. Durft iemand nog hier vast te houden dat het zwaartepunt in die wetgeving bij de provincies ligt? Wel nee, het ligt bij de gemeente. En dat hebben ze in die afgelopen 5-7 jaar van de VNG buitengewoon slim gedaan. Kijk nu, als u het blad Binnenlands Bestuur leest. Als u het blad Binnenlands Bestuur leest. Daar stond in het laatste nummer, staat op pagina 3 of 4, een aantal van die kadertjes. En daarin stond dat de merkcommissie in Zuid-Holland nu het ontwerp, omgevingsplan of omgevingsvisie, ik weet niet precies, heeft beoordeeld. En daar komt precies hetzelfde in tot uitdrukking als in de visitatiecommissie onder leiding van, ik geloof dat ze nu senator is, mevrouw Huibrechts. Vroeger burgemeester en gedeputeerde in Brabant. En die komen met een advies dat er meer netwerken, meer verbonden, meer partnerschap. Daar is de provincie niet van. De provincie kan dat eventueel zijn, maar de eerste rol is ordenen, plannen, coördineren en geschillen beslechten. Dat is de vierslag. De geschillenbeslechting is goed deels weg door de ontwikkeling van het rechtssysteem van het bestuursrecht. Coördinatie blijft altijd nodig om de boel niet in chaos te laten uitmonden. Maar die coördinatie, maar die planning en die ordening, dat hebben de provincies volstrekt laten lopen.
Maar eigenlijk zegt u nu dus zelf dat die rol overbodig is gemaakt.
Daarom zei ik, ik heb dus, omdat ik ook zie dat Den Haag dat altijd op zoek is naar werk.
Dan moet je niet naar mij kijken.
Nee, maar altijd op zoek naar werk. En die staan macht af en dat gebeurt niet met politieke instemming of consent. Nee, dat zijn de reguliere, onzichtbare ambtelijke processen. Die moet je kennen, daarom moet je Den Haag kennen om dat goed te beseffen. Den Haag trekt de planning langzaam naar toe. Omdat de regio in een sluipend proces in Nederland dominant is geworden. En voor de uitvoering van de sociale decentraliserende wetten. En de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving zei mij, toen wij bij de Raad van State bezig waren met de vierde beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen, dat ook in het ruimtelijk economisch domein de regio in toenemende mate pregnant is.
Dit wordt heel technisch.
En dat men bij gebrek aan regie op regionaal niveau dus ook stagnerende en stokkende investeringen ziet.
Ja.
Het kabinet wil over de energietransitie met regio's afspraak maken. Gemeenten hebben de regio nodig om de taken uit te kunnen voeren. Soms zijn ze bij wet opgelegd.
Maar volgens
en de
mij...
provincie glipt het uit de handen. Dus kijk
maar volgens mij heeft de meneer Poelman heeft vanmorgen of net zojuist uitgelegd dat hij eigenlijk daarin juist een belangrijke rol speelt. Eigenlijk in dat gat springt om die regio samen te coördineren.
Ja, maar de heer Poelman die weet ook heel goed en dat zegt hij ook vaak. Ik ben wel commissaris, maar ik ben eigenlijk burgemeester van Zeeland.
Nou, dat is het grootste compliment wat je kunt krijgen. Wie wil nou geen burgemeester zijn?
En een prachtige provincie. Een prachtige provincie.
Ja, maar ik vind, kijk wat Jan Fransen zegt over die trends van veel gedecentraliseerd en nu wordt er op regionaal niveau geknutseld. Dat is natuurlijk waar, maar het knutselen wat op regionaal niveau nu wel moet plaatsvinden, omdat individuele gemeenten het ook niet alleen kunnen, dat vraagt wel hulptroepen. En je ziet dat daar in de ene provincie, daar hadden we het net over Jan toen u er nog niet was, de ene provincie de andere niet is, dat er een aantal regioprovincies zijn, waaronder Zeeland, maar ook Friesland, waar de provincie en ook de commissaris proberen te redden, te helpen, de regionale slagkrachten met elkaar erin te krijgen, de gemeenten met de provincie en de waterschappen te verbinden, ook als het gaat om regionale energiestrategieën, invulling van de omgevingsvisie, want als elke van de 13 gemeenten dat in Zeeland alleen gaat doen, ja, dat kunnen ze niet eens, dat doen wij dus samen. En dat betekent dat de invulling van de rol van de provincie moet mee ontwikkelen met de behoefte die er in het gebied is. En je kunt discussiëren of de wetgever slim is, die is niet altijd slim. Als het om het voorbeeld van de jeugdzorg gaat, dat is gedecentraliseerd naar de gemeente, terwijl het in een aantal provincies prima verliep. Het resultaat is nu geldtekort, wachtlijsten opnieuw. Dat is dus een foute beslissing geweest om dat in het hele land op dezelfde manier te decentraliseren. Ook hiervan zeg ik, de wetgever heeft veel te leren en als die regio steeds belangrijker is, en dat is die, kijk dan ook met wat meer maatwerk naar hoe je als wetgever gebruik maakt van de kracht van de regio.
Ja, maar ik ben ook voor de regio. Dus ik ben ook voor Zeeland. Weet ik.
Daar gaat ik ga even aan de zaal vragen. Is er iemand die wil reageren? Moet even zijn hand opsteken.
Dat er regio's vormen en dat de toegevoegde waarde van de provincie bovenop regio's zeer beperkt is. En in ieder geval zeg ik dat met alle open en eerlijkheid en kwetsbaarheid, dat het de vraag is of het de belastingbetaler die centen waard is. En ik zie dus veel meer in het nu echt een discussie voeren over de vraag wat willen we met de regio, die echt fundamenten geven in de wet. En de commissaris die zal een sterkere rol krijgen in die verbinding tussen die regio's, in het toezicht, oog en oor van Den Haag, maar in twee richtingen. Niet alleen het beleid vanuit de regio naar Den Haag en van Den Haag naar de regio, maar dat de commissaris ook sterker voor de regio opkomt in Den Haag, dat lijkt mij ook. Dus ik zie voor de commissaris toekomst in een rijksheerrol als de regio zou komen, maar ik ben over de toekomst van de provincies gewoon niet optimistisch.
We gaan heel even naar de zaal. Ik geef u even de microfoon.
Zo simpel is het.
Mijn naam is Eugène Alfrink en ik had een vraag. Ik ben met name geïnteresseerd in de gezondheidszorg. En ik heb de indruk dat de rol van de commissaris van de koningin daar minder is geworden. En dat de macht overgeheveld wordt naar ziektekostenverzekeraars. Wat is uw mening daarover?
Aan specifiek iemand of aan het gehele?
De provincie heeft op het gebied van de gezondheidszorg nooit een verantwoordelijkheid gehad. Voor zover mij bekend. Misschien zal het in het kader van infectieziektebestrijding en dat soort bijzondere wetten het geval kunnen zijn. Maar juist in de discussie over de vraag of het Deense model van de provincie voor Nederland interessant zal zijn, omdat ze daar wel heel veel in de zorg te brokkelen hebben. Maar ik heb als commissaris met de zorg nooit iets te maken gehad. Dus ik kan u niet helpen.
Ik heb Vanuit het verleden was de provincie verantwoordelijk voor de verdeling van ziekenhuisvoorzieningen, in de planning van ziekenhuisvoorzieningen. Dat is al volgens mij sinds de jaren, eind jaren 80, 90 is dat weg. In Zeeland, ik heb net even, heel even dat voorbeeld aangestipt, zie je dat de marktwerking in de zorg ertoe leidt dat de bereikbaarheid van de zorg onder druk komt. Ja. Dat mensen in de regio ziekenhuizen elkaar kapot concurreren. Je hebt een aantal specialistische behandelingen die je jaarlijks moet doen, omdat je anders het specialisme niet mag houden in de regio. Dus dat leidt echt tot verschraling van de zorg in een provincie als Zeeland. Nou, je kunt dat niet met leden ogen aanzien. Je ziet dat die marktwerking er is, dat verzekeraars een grote rol hebben. Dus wij hebben hier, ja, toch gezegd, minister, samen met ons, met de verzekeraars en zorgvraag en aanbod, we gaan met elkaar om tafel en we gaan er alles aan doen dat andere partijen de goede keuzes maken. En ook druk zetten op de zorgverzekeraars, druk zetten op de samenwerking van de ziekenhuizen. En dat doe je zonder macht, maar dan moet je het van je gezag hebben en van de manier waarop je agendeert en het belang van de Zeeuw voorop stelt. En dan is publieke druk zinvol en dan is politieke betrokkenheid zinvol, zonder dat je een taak, bevoegdheid of geld hebt. Kun je soms deuken in pakjes boter veroorzaken.
Ja, maar u heeft dus in de praktijk die bevoegdheid niet, hè? Dus die andere partijen kunnen ook zeggen natuurlijk, dank voor de koffie, we nemen het ter kennisgeving aan en verder doen we er niks mee. Als u nou mocht kiezen, hè, en u zit natuurlijk ook in het overleg met andere provincies, zou u die macht wel willen hebben?
Ik denk zelf dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten. Als het om dit soort vraagstukken gaat van bereikbaarheid van zorg, dat staat heftig onder druk. Ik vind dat de wetgever hier een grotere rol moet toekennen
aan
een overheid. En dat kan de provincie zijn voor de regio. Dat kan de provincie ook zijn in de wijze waarop de provincie haar adviserende rol richting de minister speelt. En nu zijn wij commissarissen. En wij hebben in onze ambtsinstructie, waar de heer Van den Berg net over had, hebben wij een rol als gevraagd en ongevraagd adviseur van het kabinet. En die rol geven wij invulling. En dan is het niet de provincie als provinciaal orgaan, maar onze rol als adviseur van de regering om te wijzen op soms ook hiaten in de wetgeving.
Ik heb daar nog een vraag.
Hans van Bemmelen. Ik heb twee korte vragen voor de commissaris, als u dat toestaat. Ik heb me wel eens laten vertellen dat burgemeesters die niet optimaal functioneren, weliswaar herbenoemd worden, maar met een geheime, al dan niet geheime clausule, dat ze na 1 of 2 jaar met een smoes opstappen. En de andere vraag gaat over de regiovorming, waarvan het heel duidelijk is dat die enorm toeneemt in macht en democratisch deficit veroorzaken. En ik zie, hoewel ik weinig met staatsrecht gehad heb destijds in Leiden, maar ik zie daar als oplossing voor, in ieder geval als hulp, geen gemeentes meer met uitzondering, met rare uitzonderingen in de randen van het land, geen gemeente meer beneden de 100.000. Op die manier kun je namelijk een beetje de kennis in huis hebben zonder dat je naar de VNG hoeft te rennen of krachten in te huren.
Hopelijk kan een van u die vraag kort beantwoorden, ik niet. Maar en dan gaan we daarna even naar de stellingen.
Ja? Nou, het zijn twee vragen, hè, over die regio. Dat is misschien wel een leuke vraag voor jou, Jan. Mag ik die aan jou doorspelen? Ja.
Ik zal over beide wat zeggen.
Ja. Oh, kijk, ja, zo ken ik mijn oude commissaris, dat hij gewoon zegt wat hij uiteindelijk. Maar als het gaat om de burgemeesters, kijk, wij hebben een rol om ook toezicht uit te oefenen over het functioneren. Als het goed is, en dat is gelukkig in bijna alle gemeenten het geval, is er een jaarlijks evaluatiegesprek tussen de burgemeester en de gemeenteraad, vaak de fractievoorzitters, zodat je nooit overvallen wordt van ze willen we me niet meer. Nee, je kijkt elkaar in de ogen, een wederzijds gesprek. En het is een kroonbenoeming, dus je kunt een burgemeester ook niet zomaar wegsturen. Je kunt over het functioneren en over elkaars opvattingen daarover kun je natuurlijk afspraken maken. Belangrijk is de essentie dat wij in ons huidige systeem een kroonbenoemde burgemeester hebben en een gemeenteraad een burgemeester niet kan wegsturen. En dat betekent dat voordat een gemeenteraad zichzelf groter maakt dan die volgens de wet is, dat ze wel eerst langs de commissaris moeten als er iets aan de hand is. En dat een commissaris dus toeziet op een zeer zorgvuldige wijze van de manier waarop men met de burgemeester omgaat. De burgemeester zijn gezagspositie kan spelen. En daarin heeft de commissaris natuurlijk soms een bemiddelende rol, soms een adviserende rol naar de minister toe. Altijd een adviserende rol naar de minister. Maar ook een coachende rol naar niet alleen de burgemeester, maar soms ook naar de gemeenteraad.
Oké, achtergrond.
Ik heb in de vele jaren dat ik dit werk heb gedaan, veel werk gemaakt van de selectie van burgemeesterskandidaten. Daar heb ik nieuwe instrumenten en middelen voor geïntroduceerd, want die waren eigenlijk voor een commissaris van het jaar nul. Dus echt assessments en referenties om de vertrouwenscommissie zo goed mogelijk toe te rusten en te informeren over alle facetten en aspecten die aan de mensen vastzitten bij het maken van een keuze. En aan het eind van de procedure die tot een benoeming leidde, zag ik er dan ook op toe dat als in die selectie al aandachtspunten waren naar voren gekomen, die desalniettemin een benoeming niet in de weg hoefden te zitten, dat daar in de wederzijdse contacten tussen de raad en de burgemeester over werd gesproken, zodat die punten verbetering konden krijgen. Ik sprak zelf de burgemeester in een ambtstermijn van 6 jaar minimaal 3 keer uitgebreid. Daarnaast de, spijt me Joop, onmisbare ambtsbezoeken. Om een echt goed scherp beeld van de gemeente te krijgen. Maar daar moet je ook in geïnteresseerd zijn. Ik vond het een van de mooiste facetten van het ambt. En als een burgemeester dan niet functioneert, dat kan. Dan stelde ik mij in beginsel ondersteunend aan de burgemeester op, zonder de kritiek uit de weg te gaan. En ik begeleidde het proces, maar dat kon er soms toe leiden dat als een gemeenteraad veel werk had gemaakt van de functioneringsgesprekken en het desalniettemin niet beter ging, dan aarzelde ik niet om te zeggen welke richting het uit moest. En dat kon soms betekenen dat ik tegen een burgemeester zei, einde oefening, jammer, ergens opnieuw beginnen. Of soms tegen een gemeenteraad, als men in de jaren daaraan voorafgaand weinig of niets van kritiek aan de burgemeester had laten horen, en dat kwam meer dan eens voor, dat ze bij me kwamen, ze zeiden, we willen hem of haar niet meer, we willen een ander. Dan zei ik, toedeloe, je hebt niks gedaan wat een normale werkgever op een goede manier geacht wordt te doen, dus ik werk aan het vertrek van de burgemeester niet mee. Komt het type afspraken dat u noemde voor? Ja, dat komt soms voor. Dan probeer je beide partijen een chique way out te geven. En kan men met opgeheven hoofd verder door het leven. En dat is voor de gemoedsrust van iedereen in dat geval beter. Maar nooit door in strijd met de wet te handelen. Maar de bestuurspraktijk is soms zo. Dan de tweede van de regio. Dat was, ik ben voor de duiding van die regio, omdat dat ook een opdracht is om het begrip gemeente en vooral het begrip gemeenschap opnieuw te doordenken. Want we hebben het lokale bestuur geregionaliseerd, het provinciale bestuursdomein de bush in laten verdwijnen, en nu zitten we met alles wat niet scherp gedefinieerd was. Ik hecht heel erg aan kleine gemeenschappen, omdat daar nog andere dingen aan de orde zijn die de overheid ook van belang vindt. Als wij de decentralisaties in het sociaal domein doorvoeren, dan doen we dat natuurlijk met een onterecht geformuleerde en onderbouwde bezuiniging. Maar we hebben dat gedaan omdat de overheid het alleen allemaal niet meer kan. En omdat we ook een grotere medeverantwoordelijkheid van de burger voor de eigen leef, woon en werkomgeving willen. Dus we zullen het democratisch gebouw opnieuw moeten neerzetten en doordenken op zijn implicaties. En dat moet je doen door ook over gemeenschappen na te denken, wat dat in democratische zin kan betekenen over inspraak en zeggenschap. En maak dan ook gebruik van de initiatieven die uit zoveel gemeenschappen nu komen, vooral kleine, om die voorzieningen die ze nog hebben overeind te houden en daarvoor private middelen in te zetten. Dus het wordt in die gemeenschappen een ongelooflijk boeiende opdracht voor nieuwe gemeenten om publiek en privaat betrokkenheid en zeggenschap te organiseren en regel het democratisch fundament ten volle op regionaal niveau. Benoem daar de voorzitters van de besturen, zijn we van de gekozen burgemeester ook af.
Eerst even één vraagje of ook aanmerkingen op je.
Ja, ik had één vraag. Mijn naam is Christian van Nispen, maar dat doet niet zo te zaken. En ik ben, ja, uiteraard. Ja. Maar ik had wel een vraag, en dat met alle beperkte kennis die ik heb, maar ik hoor u over regio's spreken, en dat werd nu al toegelicht. Maar in mijn beperkte kennis, ja, een regio die kan klein zijn of groot zijn, dus is een provincie bijvoorbeeld niet gewoon een naam voor een bepaalde regio, of een gemeente een naam voor een bepaalde regio. Mij is dat verschil niet helemaal duidelijk.
Kijk, op het moment
dat kan. Dat wilde ik zelf wel weer eens interveneren. Omdat wat ik het hele vervelende vind van al die decentralisatie, dat is dat die formeel naar de gemeente toe gaat. Maar er vervolgens bij zeggen, maar dat kunnen jullie toch niet. En dus onder drang en zelfs dwang. Regio's worden bedacht in Den Haag, voor een groot deel. Waarin gemeenten moeten samenwerken, ongeacht of ze daar om gevraagd hadden. En waardoor een tussenlaag ontstaat tussen de democratisch gecontroleerde provincie en de democratisch gecontroleerde gemeente in regio's waar helemaal niks gecontroleerd wordt. En waar bovendien, laat ik zeggen, besloten wordt in vergaderingen meestal van wethouders. Als ze het begrepen hebben tenminste. Want dat is, ja nee, maar voor wethouders in veel gemeenten gaat het over hele complexe uitvoeringstaken. Waar ze praktisch gesproken vertrouwen op de ambtenaren die die hele besluitvorming voorbereiden. Dus dan mag ik denk ik toch beleefd vragen waar de democratische verantwoording en controle is gebleven in de tussentijd. En dat je dan zegt, ja, dat kan eigenlijk alleen maar, dat stond ook in het regeerakkoord in 2012, als gemeenten van 100.000 inwoners ontstaan, dan denk ik, hef dan de gemeente helemaal op. Wat heb je nou een gemeente van 100.000 inwoners? Ik bedoel, Zeeland is er zelfs te klein voor. Ik bedoel, en dan mag meneer Polman niet eens burgemeester van Zeeland worden, want haalt de 100.000 niet.
Veel dan, meer dan 100.000.
Nou ja, goed. Dan is het ook niet meer mogelijk om relatief gemeenten en gemeenschappen, zoals Jan Frans het terecht zegt, aan elkaar te verbinden. Dat wil niet zeggen dat je elke regionale samenwerking moet afwijzen of opblazen. Maar je moet je natuurlijk wel afvragen wat je in democratisch opzicht aan het doen bent. En niet vreemd opkijken als voortdurend wethouders en raadsleden tegen de bevolking moeten zeggen, ja, ik ga er eigenlijk helemaal niet meer over, want dat gebeurt ergens in de regio, dat er dan politieke groeperingen ontstaan die zeggen, nou, wij gaan het gewoon weer in de gemeente doen als u het niet erg vindt. Ja. En dan beginnen wij te kreunen over populisme en over lokaal chauvinisme. Terwijl ik denk, gut, mensen komen gewoon op voor hun eigen plek.
Ik vind het een leuk bruggetje naar de derde stelling, want ik wil toch even met die stellingen nog. En ik hoop dat u allen daar ook even uw mening over kan belichten. Zal ik met de derde stelling even beginnen?
Die derde, ja.
Ja, dat past nu al in het. Het aantal provincies kan kleiner worden door de vermindering van het aantal gemeentes. 4 tot 5 provincies is voldoende.
Ik moet meteen denken aan Plasterk, die probeerde toch ooit met die superprovincies. En dat is om een reden niet doorgegaan, toch? Ja.
Om welke reden?
Nou, dat was precies waar je naar refereert, dat regeerakkoord van 2012. Hè, ja. Heel erg kwantitatief ingezet. 100.000 is het aantal inwoners minimaal voor gemeenten. En ik dacht 7 landsdelen waar het dan toe zou moeten leiden. En die discussie. Ja, hoe waren het?
Nee, ik weet het al niet eens meer.
Nou, volgens mij vermindering van het aantal provincies. Ja, ja, maar de discussie is spaak gelopen. Maar Jan Fransen was daar op het niveau van de provincies intensief bij betrokken. Dus hij moet maar aanvullen. Doordat er geen duidelijke opvatting was over wat heb je dan voor ogen aan taken en bevoegdheden. Mm-hmm. Wat is dan wat zo'n nieuwe grote provincie zou moeten anders en beter zou kunnen en moeten doen dan de huidige provincies. En persoonlijk vond ik dat die hele discussie veel te veel met het blauwdrukdenken was doordezemd. Want zoals ik net ook zei, we zijn een klein land, maar er zijn verschillende regio's. probeer ook eens te kijken met wat meer differentiatie, wat meer maatwerk van wat hebben de verschillende delen van ons land nodig, welke goede democratische initiatieven vinden daar al plaats, welke bestuursinvulling past daarbij. En probeer niet vanuit Den Haag te zeggen, dit is de blauwdruk, daar moet het hele land aan voldoen. Dat er wezenlijke verschillen zijn in het land.
Voor of tegen de stelling?
Ik ben daar dus tegen.
Ja. Tegen de stelling, ja. Lemia?
Ik heb er niet per se een mening over. Ik heb wel nog een vraag, als dat mag.
Ja.
U zit natuurlijk in dat overleg, hè? Maandelijks overleg is het volgens mij, met alle provincies en met alle commissarissen. Ja, in Limburg heet het een gouverneur, hè? Voor de rest de commissarissen. Is dit onderwerp van gesprek? Want u zegt, hè, het moet geen blauwdruk vanuit Den Haag zijn. Maar ik kan me voorstellen dat jullie er zelf dan ook over nadenken. Van, hè, het is te beperkt wat er nu is.
Nou, het is natuurlijk onderwerp van gesprek, maar dan meer vanuit de inhoud aangevlogen. In de zin van, wat zijn hier gezamenlijke uitdagingen waar we nu voor staan als provincies? Is net het voorbeeld van de vluchtelingen genoemd. Nu hebben we natuurlijk discussies over het klimaatakkoord. Het is nu een ontwerp. Maar als dat straks, en dat is nu al, op provinciaal niveau ook een rol vraagt van de provincies, van hoe zorgen we dat we dat samen doen. En dat is niet omdat Den Haag dat zegt, maar omdat de provincies zelf al een energieagenda hebben en een klimaatagenda. Daar hebben we natuurlijk met elkaar discussies over. Waarbij je ziet dat, dat we elkaar juist verrijken door ook de verschillende manieren waarop we het agenderen in de provincies. Omdat in de ene provincie is het effectieve dat een centrumgemeente de regierol pakt en in een andere provincie vragende gemeente. Alsjeblieft provincie, zet ons om tafel. Pak de rol, faciliteer ons, help ons, want we kunnen het niet alleen. Nou, die discussies hebben we en dat vind ik zelf de goede volgorde van wat zijn de inhoudelijke uitdagingen die nationaal maar ook regionaal spelen en welke rol pak je en word je ook gegund. En dat is denk ik wezenlijk voor de rol van de provincie.
Vanaf 1945 tot nu, 1200 gemeenten weer terug te brengen tot 355. Mooi of niet mooi, maar zo is de werkelijkheid. En je krijgt provincies die of 6 gemeenten tellen, zoals Flevo, of als ik me niet vergis, 8 in Drenthe. En ook, nou, ja, nou, dat...
Nee, 11 in Drenthe. Dus
nou, 11, dat is een hoop. Nou, goed, 11. Groningen is iets dergelijks gaande. Dan moet je je in alle ernst afvragen of je, wat we gedaan hebben, het aantal provincies moet uitbreiden, zoals gebeurd is. Van 11 naar 12. En je... Ook als je in Flevoland komt, er heel snel achterkomt dat je denkt, deze provincie bestaat eigenlijk helemaal niet. Ook in het bewustzijn van gemeenten niet. Die zijn in hun samenwerkingsvormen helemaal niet op die provincie georiënteerd. In ieder geval niet dat territorium, maar op respectievelijk Amsterdam of Harderwijk of Zwolle. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Heb je dan inderdaad in alle ernst al die 12 provincies nog nodig om een aantal provinciale taken te regelen, waarbij dan nog komt dat bijvoorbeeld de ondersteuningsfunctie van een provincie voor kleine gemeenten steeds minder nodig is. Het aantal waterschappen waarop toezicht moet worden uitgeoefend tot een minimum is gereduceerd. Ik zal niet zeggen dat een provincie niks te doen heeft, dat is onzin. Maar dat het met ietsje minder zou kunnen...
Ik ga even naar één vraagje uit de zaal.
Ja, mijn naam is Arie de Jong. En kijk, het knutselen aan de bestuurlijke organisaties, iets dat we al vele jaren lang als hobby hebben en het gaat meestal niet goed, maar deze stelling is kletskoek. En in feite, door de discussie die we er net tot nu toe ook hebben gehad, er wordt terecht goed weergegeven dat op het niveau van de regio zich de maatschappelijke vraagstukken afspelen en de actoren aanwezig zijn. Van woningcorporaties tot ziekenhuizen, van ambulancevervoer tot hoger onderwijs, ga maar na. Dat betekent dus dat daar inderdaad een groot gat zit. Dat gat zit niet bij de provincies. Die naam moet je gewoon bewaren. Die moet je gebruiken om op het niveau van wat we dan regio noemen, regionaal bestuur, democratisch te organiseren. Zeeland zit goed in zijn vel. En we horen dus in de rest van Nederland te maken dat dat kwalitatieve en gelegitimeerde regionale bestuur niet alleen wat meer handen en voeten krijgt, maar als je dat ook in identiteitsloze provincies doet als Zuid-Holland en Noord-Holland. Ik bedoel, ik ben net als Jan Fransen ervaringsdeskundige in Zuid-Holland en ik kan u verzekeren, dat is een onvermijdelijk technocratische provincie met veel te veel spanning met de Rotterdamse en de Haagse regio. Dat valt op te lossen.
Meneer Fransen?
Ik ben het niet eens met de stelling, omdat ik, maar niet omdat ik tegen vermindering of zelfs afschaffing zou zijn. Nee. Maar mijn probleem is dat met een enkelvoudige ingreep in het aantal provincies het probleem niet opgelost wordt. En dat is ook tegelijkertijd de grote fout die de vorige minister van Binnenlandse Zaken in mijn ogen heeft gemaakt. Er was met het regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte op dit punt niets mis. Alleen de volgordelijkheid waarmee de minister de problemen is gaan aanpakken maakte dat hij van meet af aan duidelijk was dat er problemen zou kunnen ontstaan. Want het is, zoals mijn buurman zegt, als in Groningen. Hulde aan Groningen die heel planmatig en systematisch in samenspraak met de gemeente een herindelingsoperatie is begonnen die nu leidt tot het terugbrengen van het aantal gemeenten in Groningen tot 8. En in de oorspronkelijke plannen zou dat zelfs 6 zijn. In Friesland is in het noorden en in het westen de provincie heringedeeld. Alleen in het oosten, rond Heerenveen en Drachten, moet nog het een en ander gebeuren. Ook daar komen uiteindelijk tussen 6 en 8 gemeenten uit. In Drenthe, daar hebben ze 15, 20 jaar geleden een herindeling doorgevoerd. Zelfs een commissie onder leiding van oud-minister van Ardennen heeft daar voorwerk voor gedaan. En die commissie die zei, het uitgangspunt van de herindeling in Drenthe dient te zijn de versterking van de HEMA-gemeente. Dat is voor het historisch besef nog leuk, voor de HEMA ook. Hogeveen, Emmen, Meppel, Assen. De versterking zou betrekking moeten hebben op die 4 gemeenten. Het eindresultaat was dat alles gebeurde, behalve dat. En nu zijn er 11 gemeenten die voor de opgave waar ze nu voor staan nergens ergens een middelpunt vliedende kracht hebben. Dus Drenthe zit in wezen met een stevig probleem. En de Kamer had toen dat hele wetsvoorstel terug moeten sturen door te zeggen, u heeft zich niet aan uw eigen uitgangspunten gehouden. En men heeft desalniettemin het hier goedgekeurd. Overijssel is heel goed gegaan omdat men dat in 1 operatie toen heeft verkleind. Maar ik ben dus voor eerste gemeente.
Ja.
En de gemeenschap kijken, wat willen we daarmee? Dan blijkt daaruit dat de regio het vertrekpunt is.
Mm-hmm.
En dan is een blijvende noodzakelijke schakel tussen gemeente, gemeenschap, mm-hmm, en de regio en het Rijk nodig. Maar ik betwijfel, gegeven de beperkte politiek-bestuurlijke slagkracht van het provinciale bestuur, of daar de politiek-bestuurlijke omgeving voor nodig is, of dat je bijvoorbeeld ook met gedeconcentreerde rijksdiensten zou kunnen werken.
We gaan heel even als laatste
optie
aan de zaal vragen. Wie is er voor deze laatste stelling? Even handen in de lucht. Wie is er mee eens, laat ik het zo zeggen? De laatste stelling.
Helemaal niemand meer.
Nee. Gewoon eerlijk zijn. De camera zit op je rug alleen, dus het maakt niet uit. En, nou, dat valt mee. En tegen de rest? Klets? Nou, het is helaas, het is zo snel gegaan de tijd. Het is 6:30. Ik wil u alvast hartelijk bedanken en alle panelleden heel erg bedanken. Ik ga nog even het woord geven aan Maaike. Ik hoop dat u alle wat geleerd heeft over het vak. Ik in ieder geval wel. Ik dank u hartelijk. En dan geef ik Maaike nog even het woord.
Dankjewel. Hier staan even de komende evenementen voor deze maand in de reeks Democratie in Debat. Raden we ook van harte aan. En verder wil ik graag even uw aandacht voor het feit dat u kunt helpen bij de Provinciale Statenverkiezingen. In de hal straks kunt u meer informatie krijgen over het voorzitter zijn, plaatsvervangend voorzitter zijn bij een stembureau of het tellen op de dag na de verkiezingen. Dus in de hal staan zometeen 2 dames die u meer informatie kunnen geven en waar u zich kunt opgeven. En dan rest mij alleen u heel erg te bedanken voor uw komst. Napraten mag in het restaurant, dan gaan wij de zaal opruimen. En heel erg bedankt, graag tot de volgende keer.